Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Consumenten moeten beter worden beschermd op de cryptomarkt, vinden de EU en de SEC. En terwijl Xi Jinping Chinese techbedrijven streng aanpakt, wil het moederbedrijf van TikTok naar de beurs. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Reinder Wietsma. Hij is portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Heren, welkom. Ja, we beginnen zoals altijd met jullie eigen transactie. Martijn, laat ik bij jou beginnen. Wat is je laatste transactie?
Ja, mijn laatste transactie is een ETF. Hoe kan het ook anders in mijn geval? Ja. En wel eentje die belegt in bedrijven die onderdeel zijn van dat crypto-universum, zou je kunnen zeggen. Dus die iets doen wat te maken heeft met digital assets.
Ja, dus hoe zou je deze zeggen? Is dat een beetje risicovol of juist heel voorzichtig?
Nou, dat is best een beetje risicovol, want het is een hele jonge sector waar over het algemeen bedrijven in zitten die nogal bewegen en vaak ook een hoge correlatie hebben met de koers van onder andere Bitcoin of Ethereum.
Maar toch veiliger dan direct in crypto gaan. Vind je dat een link?
Ik zit ook voor een klein stukje wel direct in crypto. Maar waar ik zelf natuurlijk altijd een groot voorstander van ben geweest, is het aanbrengen van spreiding. En het fijne van zo'n ETF, als ik net noemde, is dat hij in 25 verschillende bedrijven belegt, die allemaal toch een ander stukje van van die sector bespelen. En dat geeft dan toch iets meer rust.
Reinder, wat is jouw laatste transactie? Ook een rustgevende?
Ja, eigenlijk wel.
Oh, toch?
Ik hoop dat de uitkomst gaat zijn. We hebben bij IBS dit jaar 3 transacties gedaan in onze portefeuille. En de derde is weer niet de originaliteitsprijs, maar dat is een aankoop in Amazon. Amazon is natuurlijk vaak en veel besproken grote onderneming.
Ja.
Maar het is, ik denk toch dat het ook voor de komende jaren een hele mooie risicorendementverhouding heeft. In die zin dat Amazon er goed voor staat. En dat ook de komende tijd juist de segmenten van Amazon die veel winstgevender zijn, nog veel harder gaan groeien.
Ja, is dit, omdat ik vraag het nu vandaag, maar dat had over een paar maanden bijvoorbeeld heel anders kunnen zijn. Ben jij iemand die over het algemeen trouwens vrij risicovol of juist heel veilig?
Nee, ik ben zeer risicovol, maar dat heeft ook met persoonlijk dan met mijn leeftijd te maken en het feit dat ik denk dat ik dat kan hebben. Maar in het geval van Amazon geldt dat het natuurlijk op zichzelf bijna een ETF is. En die ze doen heel veel verschillende dingen. En het grootste segment van Amazon is Amazon Web Services. Dat gaat nu om 57 miljard per jaar in inkomen. Dat groeit ook nog eens heel hard. Over de laatste 12 maanden groeide het bijna 40%. En alle diensten eigenlijk die we dagelijks gebruiken. Denk aan Netflix, denk aan zelfs Disney+, de streaming service, Twitter. Ja. En heel veel andere zaken draaien op Amazon Web Services. En dat is echt de kritische infrastructuur van het hedendaagse internet. En dat en ook het adverteren op de Amazon-platform groeit ontzettend hard. 5 jaar terug ging het nog om 6 miljard per jaar, nu om bijna 30 miljard per jaar. Dat zijn segmenten die heel winstgevend zijn en ook maken dat Amazon als belegging voor ons interessant is.
Jij volgt ze dus goed, neem ik aan. Er was eind vorige week volgens mij een gerucht dat ze ook Bitcoin zouden gaan accepteren als betaalmiddel. Ja. Heb je daar iets over gehoord? Is dat waar?
Nou, Amazon heeft het weer ontkend, maar waar dat soort geruchten ook vandaan komen is bijvoorbeeld zijn vacature sites. En Amazon zoekt actief naar mensen die crypto-expert zijn in die zin dat je dus betalingen kan afhandelen in cryptocurrencies via Amazon. Dus een vrij makkelijke gok in die zin dat Amazon bijna bij alles altijd wel een beetje betrokken is. Van healthcare tot cloud computing en al
dat
daartussen.
Ja, dat is de almachtige.
De almachtige. Dus kijk, 1 op de 170 mensen in Amerika werkt ondertussen voor Amazon. Dus het is best wel een groot bedrijf geworden.
Ja.
Maar het zou me niet verbazen. Het is vrij logisch dat Amazon als gigantische retailer natuurlijk naast de standaard betalingssystematiek ook iets met crypto gaat doen. Maar tot nu toe hebben ze ontkend dat ze dit jaar met iets komen voor bijvoorbeeld het accepteren van Bitcoin. Want dat na Tesla, die daar weer even mee begon, toen weer stopte, zou natuurlijk een mooie use case zijn voor crypto.
We gaan praten over de beursgangen. Dat bedrijven naar de beurs gaan niet uitzonderlijk. Er komen wel 2 opvallende beursgangen aan. Een onderdeel van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic en ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, wil allemaal naar de beurs. We beginnen met de Virgin Atlantic. Reinder, er wordt er weinig gevlogen in 2020 in Nederland. Ik heb hier het cijfer voor me. Zelfs 46,6% minder dan het jaar daarvoor.
Ja.
Dat zijn cijfers die waarschijnlijk niet veel beter gaan worden. Waarom zou je nu naar de beurs gaan als vliegtuigmaatschappij?
Nou, in de hoop dat de koers wel vliegt. In die zin dat dit soort luchtvaartmaatschappijen, maar deze ook best wel geld tekort komen. En dat heb ik natuurlijk bij KLM ook gezien. En eigenlijk in de hele breedte. Bedoel, dat is echt niet alleen onze Nederlandse KLM die dit niet goed kunnen verhappen. De marges zijn ook heel laag. Richard Branson heeft 51% van de aandelen. Dus als die een stuk van zijn eigen belang verkoopt, dan maakt hij daarmee liquiditeit. Maar het zou de onderneming ook de mogelijkheid geven om aandelen te verkopen. En dan gaat het verhaal natuurlijk zijn, kijk vooral niet terug, maar kijk vooruit. Want we willen allemaal weer op vakantie. We willen volgend jaar na de Delta variant of de andere variant die dan misschien komt, natuurlijk nog graag op vakantie, nog liever. Dus de hoop doet lezen. Maar het sentiment in het algemeen rond luchtvaartaandelen is niet geweldig. En het was ook altijd al wel een sector die niet heel erg veel verdienkap.
Nee, dat is het. Hè. Dat juist sowieso. Dan zou je kunnen zeggen, zeker met een beetje risicoperceptie wat jij hebt, dan denk je, dat kun je juist wel doen. Dat kan een heel mooi moment zijn. Maar dit is toch te veel twijfel.
Die risicoperceptie van mij is altijd wel bij bedrijven die wat langer in staat zijn om hun verdiencapaciteit consistent op peil te houden. Dus dat competitieve voordeel, waar we het dan voor vaak naar kijken als beleggers. In de luchtvaart zie je natuurlijk vaak dat mensen hun selectie doen op prijs en op kosten. Er zijn een paar budgetspelers die het redelijk gedaan hebben, ook in de pandemie en daarna, ook als je kijkt naar de beurskoersen. Ja. Maar het merendeel niet. En er is ook nog sprake van een beetje oneerlijke concurrentie, want vanuit het Midden-Oosten, Qatar, Dubai, zijn natuurlijk heel veel luchtvaartmaatschappijen die met een beetje hulp van oliedollars in veel gevallen ook concurreren. Op een ander prijsniveau.
Nou, ik hoop dat hij niet via Google Translate het allemaal aan het vertalen is. Die Richard Branson, hoorde hij dit verhaal, schrikt hij zich helemaal rot. Want in 2020 draaide het bedrijf een verlies van 778 miljoen euro. En als dat nog niet gek veel zegt, dat is ook naar verhouding behoorlijk veel. Maar veelzeggender is misschien dat 2 op de 5 werknemers van het Britse bedrijf zijn ontslagen. Het bedrijf heeft een aantal vliegtuigen ook verkocht. Ja, dan, Martijn, wat zou je dan doen met aandelen als je die wil kopen? In dit bedrijf moet je dan helemaal niet meer doen?
Nou kijk, ik denk dat de vraag niet zozeer is, hè, waarom zou Richard Branson een deel naar de beurs willen brengen? Want die vraag is makkelijk te beantwoorden. Hij heeft het geld nodig en dan maar op dit niveau. Hij heeft, laten we zeggen, niet veel te kiezen. Als belegger kun je inderdaad wel afvragen waarom je hierin zou moeten gaan beleggen. En ik ben het volledig eens met eigenlijk alles wat net door Reiner al gezegd werd. Maar één ding wil ik nog wel toevoegen, ook als ik naar mezelf kijk. De vakantievluchten, dat uiteindelijk weer goed gaat komen, geloof ik wel. Maar de zakelijke vluchten, en ik weet niet exact in hoeverre Virgin daarop steunde, maar ik weet voor de KLM dat volgens mij zeker de helft van de omzet is. Die zakelijke vluchten, daarvan vraag ik me echt af of dat naar het oude niveau teruggaat. En eigenlijk geloof ik dat niet. Ik denk dat dat minder gaat worden.
Nee, die kans is wel heel groot, toch? Ik bedoel, mensen doen dat vaker online af en zo. Dat is, die cijfers zijn nog niet heel hard, maar dat kunnen wij hier toch wel. We mogen speculeren.
Absoluut. En als ik kijk naar onze eigen bedrijven, we hebben wereldwijd vestigingen. En waar tot 2 jaar geleden echt veel heen en weer gevlogen werd. En het ook aangemoedigd werd, want dan had je toch een beter contact met elkaar. Ja. En iedereen een beetje wars was van dat nieuwe Zoom. Hè, wat moet je daar nou mee? Merk ik dat nu iedereen het omarmd heeft. Het werkt prima. En heel veel mensen zeggen van ik ga niet meer heen en weer naar Frankfurt voor een meeting, dat doe ik via Zoom. Ja.
Hoe zit het eigenlijk met, als we kijken naar Richard Branson met zijn ruimtereizen en we kijken naar Virgin Atlantic, Virgin Galactic, heeft dat meteen invloed op Virgin Atlantic? Speelt dat 1-op-1 bijna een rol?
Dat zou goed zijn voor de merkwaarde. En hij is natuurlijk veilig teruggekomen na een ruimtereis.
Ja, dat scheelt.
Dat is een thema dat bij zeer vermogende mensen in Amerika/Engeland speelt.
Ja.
Maar dat heeft niet zoveel te maken met de luchtvaartonderneming. Het is niet zo dat je ook als belegger nog subsidie kan verwachten van succesvolle ruimtereizen.
Nee,
dat je wel kan zeggen.
Voor de brand is het wel goed. Dat is zeker waar.
Het doet mij wel een beetje denken aan hoe sommige autofabrikanten bijvoorbeeld gebruik maken van de Formule 1. Hè, om te laten zien wat ze kunnen. Daar worden natuurlijk echt topprestaties geleverd met
goede marketing.
Technologie die later zijn weg vinden naar auto's. Misschien dat op die manier Virgin Galactic een beetje bijdraagt aan.
En het Virgin brand is natuurlijk, wordt voor meer dingen gebruikt. Je kunt verzekeringen, je kunt een heel palet
muziek, cola.
Dan gaan we naar een ander bedrijf naar de beurs willen. Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance. Opvallend van de Chinese autoriteiten. De afgelopen tijd heel streng opgetreden tegen die Chinese techbedrijven. Snap je dan de stap van ByteDance om nu naar de beurs te gaan, Martijn?
Ja, het lijkt bijna weer een beetje op het antwoord wat ik net gaf over Virgin. Alhoewel hier de nood misschien iets minder hoog is.
Ja.
Kijk, ik denk op zich dat ze nog prima draaien. Dat daar voldoende muziek in zit. Maar ik denk ook dat misschien, hè, stel je bent nu aandeelhouder en je wil daar een deel van te gelden maken. Ja, dan wil je misschien wel niet wachten op nog andere stappen van de Chinese overheid die het misschien nog minder aantrekkelijk maken. Dan wil je misschien nu toch wel een stukje cashen. Dus op die manier zou ik het kunnen begrijpen. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat de stappen die gezet worden worden door de Chinese overheid. He, ook bijvoorbeeld om zeg maar kinderen te beschermen tegen het verslavende effect van TikTok. Ja. Ik geloof dat ze over een van de andere activiteiten van, ik ben Tencent, zeiden van ja, dat is een beetje het opium voor het volk aan het worden. Ik vind het persoonlijk wel goed, ook als vader van een jonge dochter die ook op TikTok zit, dat daar wel paal en perk gesteld wordt. En dat ten koste gaat van de verdienmodellen van deze bedrijven. Ja, dat is op zich logisch, maar niet per se een slechte zaak.
Nou, laten we dat even, dat argument, dat is een belangrijk argument, maar even dat terzijde schuiven toch weer. Want als je dan kijkt naar de grote kans van slagen, nu voor Biden's op de beurs, dan denk je, ja, misschien waren ze beter naar Amerika toe gegaan.
Nou, dat ligt heel gevoelig en dat is denk ik ook niet wat, tenminste niet meer in de lijn der verwachting voor het Chinese tech en zeker niet voor grote Chinese tech ondernemingen. Didi is de laatste geweest en nog een paar andere wat minder in het oog springende. Maar de Chinese overheid heeft liever dat soort listings in Hongkong plaatsvinden. Natuurlijk eigenlijk 2 jaar terug begon dat al met veel Amerikaanse geliste ondernemingen die een duale listing aanvroegen. Dus je hebt Alibaba bijvoorbeeld, als een succesvolle IPO in de Verenigde Staten, vervolgens een duale listing in Hongkong gekregen, net als NetEase en een hele hoop andere. Pinduoduo, een hele lange rij. En nu is het eigenlijk meer zo, je IPO't ook gewoon direct in Hongkong. Ja. En die Amerikaanse listing niet meer, omdat je dus met regelgevers zit, toezichthouders die ook weer inzicht willen hebben in de data vandaan komt, et cetera. En China is vrij gefocust op het in eigen hand houden van de IP en de data.
Over nee, dat mag je wel zeggen. Ja, dat is natuurlijk. En je hebt zeker gelijk dat heel, heel gevoelig ligt. En bovendien is nog iets anders gevoeligs, namelijk social media zijn vluchtig, TikTok ook. Het is heel erg een mode en trends onderhevig. Dus ja, moet je sowieso daar aandelen in kopen? Is dat altijd onverstandig, uiteindelijk, of niet, Martijn?
Ja, mijn voor de hand liggende antwoord is natuurlijk weer die spreiding. Ik denk inderdaad dat je altijd moet oppassen dat je niet te veel geconcentreerd belegt in één enkel bedrijf, wat dan ook nog misschien afhankelijk is van één enkel succesnummer. Want ja, zeker is social media vluchtig. En we hebben in het verleden hele succesvolle social media activiteiten helemaal zien wegvallen. Hives, dat is misschien wel een leuk voorbeeld.
Ja, zeker.
Dus ja, daar zou ik als belegger wel voor oppassen.
Ja, vind je dat ook? Of, want je kunt natuurlijk dan je kans schoon zien en denken, het is heel kort. En nu kan ik even snel ook de buit pakken.
Ik denk dat TikTok wel een escape velocity heeft. In die zin dat ze met meer dan 1 miljard gebruikers per maand best wel groot zijn. Zeker ook. En TikTok is natuurlijk het westerse gedeelte. Je hebt ook het Chinese stuk, dat heet anders. En dat is echt voor de Chinese markt.
Maar TikTok, hoe heet dat ook alweer?
Douyu, als ik me niet vergis.
Douyu,
En dat is echt voor de Chinese markt. Dus TikTok is echt het westerse platform. Zeer populair, wordt ook meer gebruikt nu per dag dan bijvoorbeeld Instagram of Facebook. Dus gewoon puur qua uren content spend door Amerikanen. Dat is ook waar de meeste profit wordt gemaakt. En met 30 miljard omzet en bijna 20 miljard gross profit is het wel een hele winstgevende onderneming.
Zaken doen.
We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Reinder Wietsmaes, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Ja, het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt. Deze week nog wel de cijfers van ABN AMRO, PostNL, Deleuze, Aal Deleuze natuurlijk, BioNTech en Disney. Toch nog een reeksje. Wat verwachten jullie van Aal Deleuze? Ook komen die ook met topcijfers? Dat kan toch bijna niet anders in deze tijd?
Het zou niet mogen verrassen. Ja, de comps, zoals we dat dan vaak in beleggingsland noemen. Dus wat zijn de comparables over een jaar heen? Vorig jaar zaten we natuurlijk in een hele andere coronaperiode. Werd er ook veel in de supermarkt gewinkeld. Dat is natuurlijk interessant te zien of Ahold Delhaize in staat is om er nog weer overheen te gaan. Natuurlijk bol.com, het Nederlandse e-commerce gedeelte. En in de Verenigde Staten, wat natuurlijk eigenlijk de drijver is voor Ahold Delhaize, moet het gebeuren. Je ziet wel dat ook veel verwachtingen voor goede cijfers al wel redelijk zijn ingeprijsd. Ook Ahold Delhaize is al wel een stukje opgelopen dit jaar. Ja. Dus dat ook als je hele goede cijfers rapporteert, het op de beurs lauw ontvangen wordt, omdat daar men al wel wat vooruit gaat.
Ja, nee, dat is inderdaad weer het grote nadeel bijna. Maar hoe zit het met de banken? Want de kapitaalbuffers zijn toch wat ruimer dan voorheen. Kunnen beleggers dan profiteren, Martijn?
Nou ja, het goede nieuws in de bankensector is natuurlijk dat er weer dividend betaald mag gaan worden. Ja. Dat is in ieder geval een opluchting voor veel beleggers. En dat zal misschien wel wat comfort geven. Maar ja, aan de andere kant,
lage rente.
Precies daar is natuurlijk uiteindelijk waar het geld verdiend moet worden. En dat is nog steeds heel erg moeilijk. Je ziet ook dat banken het sparen actief aan het ontmoedigen zijn nu, omdat het zo simpelweg te veel geld kost. Ja. Bij ABN staat er, geloof ik, 26 miljard. Nou, er staat nog heel veel spaargeld, wat dus heel weinig rendeert. En daar kan je natuurlijk van zeggen als bank, van, nou, dan gaan we die spaarrente wat verder negatief maken. Dus je hebt er wel een sleuteltje om of een knopje om aan te draaien. Maar het is lastig. En je ziet heel veel spaaractiviteiten die gestopt worden. Wat op zich dan voor onze sector weer gunstig is, omdat die mensen toch langzaam richting beleggen worden geduwd. Ja. Wat op zich, denk ik, wel goed nieuws is. Maar ik teken daar wel bij aan dat je dit eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar vaker hebt zien gebeuren. En vaak op momenten dat de banken, zeg maar, het spaargeld echt niet meer nodig hebben, dan worden mensen wel richting beleggen geduwd. Maar ja, dat is vaak ook het moment dat die beurs al redelijk hoog staat. Dus die cyclus die loopt niet, zeg maar, altijd even synchroon met hoe je hem eigenlijk zou willen zien.
Nee, ik wil niet eigenwijs gaan doen. Jullie weten dit veel beter dan ik. Maar ik denk toch, de druk is nooit zo groot geweest. Nu met die negatieve spaarrente, beleggen. Ook mensen die het nooit doen, die beginnen met een gokje te wagen en die worden daardoor door het virus aangestoken. Het andere virus dus. Ja. En die denken, wie weet wat we gaan doen.
Het hele virus, ja.
Ja, dat is zeker waar. En de woordkeuze die je neemt. Een gokje wagen is ook wel typisch. Want je ziet inderdaad dat mensen die wellicht nog nooit belegd hebben, nu inderdaad iets proberen in bijvoorbeeld de cryptomarkt of een individueel aandeel. Hè, die meme stock mania in Amerika was tekenend. En ook wel een beetje zorgwekkend. Want ik denk toch, hè, al 10, 15 jaar rondlopend in ook het retail beleggerswereldje, dat mensen toch wel gevoelig zijn voor mooie verhalen en die verleiding moeilijk kunnen weerstaan, terwijl ze eigenlijk natuurlijk veel saaier zouden moeten beleggen en risico's proberen te vermijden. Maar dat is moeilijk.
Nee, het is ook je durft het bijna niet te vertellen. Want je wil zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet saai, maar ik wil een saai beleggen. Dat is in zekere zin het verhaal.
Helemaal waar. Het is verdomd moeilijk om saai sexy te maken.
Ja, maar jullie doen het allebei toch in zekere zin. Ik bedoel, dat begint ook een beetje door te dringen, want uiteindelijk is het sexy als je merkt wat eruit komt.
En denk dat veel goede beleggingen hoeven een heel spannend verhaal te zijn op zichzelf. Dus dat klopt. En Martijn is natuurlijk nog meer dan ik zelf in de hoek van spreiding. Dus zoveel mogelijk verschillende dingen.
Is heel saai, hè, met jou vergeleken.
Is ongelooflijk.
Nog minder sexy.
Wel heel aardig, maar heel snee. Maar dat verschilt een klein beetje. Maar het verhaal is natuurlijk hetzelfde. Het probleem voor veel startende beleggers, omdat de rente laag is. Het is natuurlijk op de vastgoedmarkt en in de aandelenmarkten iedereen ook niet ontgaan dat de rente laag is. Dus dat is dan, zoals we dat zo mooi zeggen, wel ingeprijsd.
Ja. Dan BioNTech, medeontwikkelaar van BioNTech Pfizer-vaccin. Dat opent deze week zijn boeken. Nou, die resultaten, mensen verwachten denk ik ook. Hè, dat moet net zo positief zijn als bij Pfizer. Is dat een beetje, je knikt ja, maar Martijn?
Ja, dit
met overtuiging?
Dit is wel iets wat echt verwacht wordt, ingeprijsd is. Wat denk ik vooral interessant is om te zien hoe het vervolg gaat zijn. Hè, ik geloof dat ze van, het was 80 miljoen verlies naar 1 miljard winst gingen. Maar ze verwachten nog 1, 2 miljard winst te kunnen maken in de komende periode. En ja, daarvoor is met name denk ik van belang. Wat gaat er gebeuren met al die landen die zeggen van, er moet misschien nog wel een derde prik. Of misschien komt er straks wel een periodieke prik. Ja, dat kan natuurlijk voor dit soort bedrijven een hele grote impact hebben voor de lange termijn verwachting. En dat zou nog wel wat voor de koers kunnen doen.
Ja, dat kan nog wat voor de koers doen. Dus hele positieve verwachtingen vanuit het perspectief van BioNTech?
Zeker, maar BioNTech en Moderna worden vaak in beleggingsland aan elkaar gekoppeld. Het zijn allebei de mRNA-platforma voor de vaccins die we natuurlijk ook dagelijks bijna bespreken tegenwoordig. Moderna is ongeveer 300% in koers gestegen dit jaar, vorig jaar ook een veelvoud. En BioNTech doet daar zeker niet voor onder. Ja. De gedachte daar is dat het niet alleen de corona-inkomsten zijn, want die zijn vele miljarden en tientallen miljarden samen. Als je het nu bij elkaar optelt, alleen die beurskoers verdisconteert ongeveer $40 per persoon op de wereld aan inkomsten. Dat is best wel fors. Dus de gedachte gaat nu zo is en daar sorteren die bedrijven ook op voor, dat er heel veel andere toepassingen zijn voor het mRNA als het vaccintype. Denk aan malaria, denk aan allerlei andere zaken. En dat klinkt best wel logisch, gegeven wat de technologie kan en wat ze er nu mee hebben bewezen te kunnen.
Ja.
Maar het enthousiasme gisteren tegen Moderna nog weer 20%. En BioNTech deed daar niet voor onder. Er wordt nu ook in retailland, in meme stockland, maar ook in de wat grotere beleggers behoorlijk in gespeculeerd. We zijn niet de eerste die dit ontdekt hebben.
Wat misschien leuk is om nog wel te noemen, is dat ze zijn natuurlijk met name bekend vanwege het coronavaccin, maar ze doen ook heel veel op het gebied van oncologie, hebben kankerbestrijding. En stiekem hoop ik een beetje, bij ieder bedrijf altijd, dat ze ook nog proberen echt een bijdrage te leveren aan de samenleving. En als het nu op het gebied van de P&L met het coronamedicijn zo goed gaat, dat ze wellicht ook die investeringen om betere kankermedicijnen te maken wat opvoeren. En op die manier ook nog een lange termijn bijdrage kunnen leveren, die overigens ook commercieel best interessant kan zijn.
Dan kunnen we even naar het cijfers kijken. Het cijferseizoen een beetje ten einde. Wat springt eruit? De techbedrijven, ASML. Dan wordt er ook gekeken naar de klassieke aandelen van Shell. En als je dat nou tegenover elkaar zet, wat zou je hiervan kunnen zeggen? Je weet wat de meeste mensen roepen. Dat is ongeveer gedaan. Hè? Dat is een beetje, althans de meeste, dat is de trend nu. En aan de andere kant, kijk vooral steeds ASML. Dat blijft verrassen, dat gaat maar door. Dat is niet meer verrassend. En Amerikaanse tech.
Zeker, de Amerikaanse tech is één op zichzelf. Maar ook als je naar de Nederlandse AEX kijkt, is dat een redelijke afspiegeling van wat er in de wereld verandert. Shell heeft nu een aandelenkapitaal van ongeveer 160 miljard waard op de beurs. En ze hebben nog 100 miljard aan schuld. ASML heeft nu een beurswaarde van 250 miljard.
Ja.
Het verschilt een beetje per dag. Maar dat betekent, dat geeft natuurlijk maar weer dat het belang van een ASML in Nederland, maar Adyen is ook al de helft waard van Shell. Ja. Gewoon puur naar het aandelenkapitaal. Kijk, dat veel meer verschoven is naar technologieonderneming. Ondernemingen in een bijzondere competitieve positie. ASML heeft niet zoveel concurrenten meer. Shell, je kunt ook ergens anders tanken. Dat is niet zo moeilijk. En dat zie je natuurlijk ook terug in Amerika, waar in de S&P 500 een kwart nu ongeveer bestaat.
Maar houdt het nog steeds in de gaten, Shell? Of langzamerhand?
Nee, ik totaal niet meer. Niet. Het Shell, ABN AMRO en heel veel andere ondernemingen in Nederland zijn ondernemingen die niet bij ons als beleggers, voor ons als beleggers interessant zijn bij IBS. Ja. Omdat we veel meer willen dat er een sterke competitieve positie is.
Martijn, hetzelfde?
Onze rol is natuurlijk makkelijk als indexvolgers. Hè. Kijken we gewoon naar hoe die index verandert. En de ETF verandert mee. Dus je ziet bij ons inderdaad dat Shell een stuk minder belangrijk is dan 10 jaar geleden. Maar dat is met name gewoon een gevolg van het feit dat ze minder zwaar in de index zitten. In de verschillende indices moet ik zeggen. Want het is natuurlijk niet alleen de AEX, maar ook in de wereldwijde indices waar Shell wel in zit, maar steeds wat kleiner.
Even kijken naar de cryptomarkt, heren. Want autoriteiten wereldwijd die willen meer regulering voor de jonge cryptosector. Gary Gensler, de voorzitter van de beurstoezichthouder SEC. Meer bevoegdheden, zegt hij, op de cryptomarkt. EU-lidstaten onderhandelen over een wetsvoorstel om de markt beter te reguleren. En die Gensler die pakte stevig uit. Het wilde westen, dat soort termen blijft ook hangen. Daar schrikken mensen ook van. Wordt dit dan uiteindelijk net zo'n gereguleerde markt als bij andere financiële markten?
Ik denk het wel. Ik denk dat het goed nieuws is. En dat zag je eigenlijk ook wel aan de koersbewegingen na die uitspraken. Hoe gek het misschien ook klinkt, dat het strenger aangepakt wordt, is goed nieuws. Want dat zorgt er waarschijnlijk ook voor dat het toch voor meer mensen uiteindelijk toegankelijk wordt. Dat het minder spannend wordt. Dat wellicht ook institutionele beleggers kunnen instappen. Wat weer zorgt voor wat minder volatiliteit. Dus uiteindelijk zie ik het wel als iets positiefs.
Maar is dat Wilde Westen juist niet, die term ook die erop geplakt wordt, juist ook een deel van de aantrekkingskracht, waardoor je denkt, daar moet je niet zo snel afscheid van nemen. Of willen nemen zelfs.
Voor een deel is dat misschien wel de aantrekkingskracht. Maar die aantrekkingskracht die werkt natuurlijk een beetje averechts, omdat het uiteindelijk niet kan waarmaken wat er beloofd wordt. En met name de link die ze maakten met een stukje educatie, met mensen meer inzicht willen geven, die vind ik wel belangrijk. Want het is natuurlijk echt belangrijk dat je als belegger snapt waar je in belegt. En ik denk in heel veel gevallen in die cryptowereld hebben mensen eigenlijk geen idee. Nee. Behalve dan dat de buurman zei, dit gaat morgen verdubbelen.
Ja, nee, dat inderdaad. De kennis van de buurman is belangrijk. Al handig als je naast jullie woont, maar daar ga je even niet van uit. Hè. In Nederland pleit het Centraal Planbureau ervoor om cryptomunten helemaal te verbieden. Wat vond je daarvan?
Ja, dat vond ik een niet zo zalige uitspraak. omdat dat ook zeker met het hedendaagse internet natuurlijk nooit te handhaven is. En je dan ook het gelijk in de hoek drukt van het verbieden. En daarmee dus ook illegaliteit creëert en et cetera, et cetera. Aan de gewone beleggerskant kun je het dan reguleren. Maar je hebt natuurlijk altijd nog het criminele stuk waar je dan natuurlijk, et cetera, et cetera. Dus dat lijkt me niet een onbegonnen opgave. Ik denk dat het veel beter is om het juist naar binnen te halen. Dus om het te reguleren, om het bij fatsoenlijke bedrijven onder te brengen. Je hebt natuurlijk Coinbase gehad dat de IPO het is. Maar heel veel andere platforms, als mensen weten dat ze bij een fatsoenlijke bank of broker hun cryptocurrencies kunnen kopen, al naar gelang ze daar behoefte toe hebben.
Ja, en niet onbelangrijk, ze daar ook kunnen bewaren op een veilige manier zonder dat je je private key kwijtraakt. Hè? Want een van de redenen dat mensen of dat toezichthouders het graag willen reguleren is dat binnen het gereguleerde effecten dienstverleningscircuit moet het altijd mogelijk zijn dat iemand zijn bezit terugkrijgt, ook als die zijn, weet ik veel, inlogcodes kwijt is. En dat is bij crypto's veel moeilijker.
Oké, mag ik jullie hartelijk danken. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck, en Rijn de Wietsma, hij is portfolio manager bij IBS Capital Management. Straks spreek ik met Rasmus Emmelkamp. Door corona lag zijn bedrijf helemaal stil, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Begon het bedrijf in corona spoedtesten. Inmiddels is dat het grootste commerciële testbedrijf van Nederland.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.